Er zijn heel veel factoren die jouw gezondheid op lange termijn bepalen, maar deze snappen we heel goed en we kunnen dat heel erg goed manipuleren.
Hey yo, die korting is lit. Alle mensen worden fit. Full body workouts of gesplit.
Jouw supplementen voor de laagste prijs? Check die sportpoeder app, want
die korting is lit.
Vergelijk en maak de beste keuze voor je sportsupplementen.
Goeiedag.
Goeiedag. Welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van de Sportpoeder Podcast. En zoals Diederik een prachtige intro heeft gegooid. We zitten hier bij de Android Health Clinic in het prachtige Leidse Rijn. Een van de locaties van de Android Health.
We hebben er maar één.
Oh, maar je zat wel eens op meerdere locaties, toch?
Nee, ik werk ook in een ziekenhuis.
Oh ja, dat is waar ook. Dat
staat hier helemaal los van.
Eventjes niet scherp voor mij. Nee, oké. Hopelijk dat ze binnenkort meerdere locaties krijgen, want het is erg druk. Dus wil je er nou terecht, check eventjes de Android Health Clinic. Want we gaan het hebben over iets waar de Android Health Clinic vrij gespecialiseerd in is. En dat is de bloedwaardetest. Ja. We gaan het eigenlijk een beetje hebben over een bloedwaardetest die hoe de gemiddelde eruit ziet en wat we daaruit op kunnen maken. Een kleine backstory over de Android Health Clinic is dat ze eigenlijk begonnen zijn als een privé. Misschien kan jij dat beter uitleggen.
Ja, dat is op zich al een goeie. We zijn begonnen als harm reduction kliniek. Dus dat wil zeggen een medische instelling die als voornaamste doel heeft om de schade van anabole gebruik te beperken. Dus we richten ons primair op bodybuilders of andere mensen die anabole gebruiken. Je zou zeggen, is dat ook wel zo als je geen bodybuilder bent? Ja, die zijn er ook. Anabole steroïden zijn slecht voor de gezondheid. Dus wat wij doen is adviezen geven en medisch onderzoek inzetten met als voornaamste doel om de nadelige gezondheidseffecten van anabole steroïden zoveel mogelijk te beperken. Maar we zijn een kliniek waar je zonder verwijzing welkom bent en we kunnen bloedonderzoek inzetten van A tot Z. Dus dat maakt ook dat je andere mensen op je kliniek afkrijgt of aantrekt.
Sorry daarvoor.
Die verder niet veel met bodybuilding of anabole steroïden te maken hebben. Ik denk dat een kwart van onze klanten die hier op het spreken komt geen anabole steroïden gebruikt. We zien veel mannen met problemen met hun testosteronspiegel of klachten daaromtrend. Dat zijn de Russen, denk ik.
En het toeter op de achtergrond.
We zien veel vrouwen met overgangsklachten, menstruatieklachten, PMS, PCOS. Ik zag vandaag iemand met een schildklierziekte. En die komen hier omdat ze zoeken op internet naar internist of endocrinoloog of hormoonkliniek. En komen bij ons en denken, oké, ik zie bodybuilders op de website staan. Maar ik ga toch even mailen. Kan ik hier met deze klachten terecht? Nou ja, we hebben er verstand van. Dus wees welkom.
Ja.
En zo doen we ook bloedonderzoek. En bij elke onderzoeksvraag of gezondheidsklacht kunnen we wel een goed bloedonderzoek formuleren en opstellen. Dus dat is allemaal mogelijk.
Oké. Nou, top. Thanks in ieder geval voor die backstory, om maar zo te zeggen. Ja, als je ooit op consult komt, dan zal je ook zien wat voor dingen je allemaal kan aanvinken op de keuzelijst. Dus nog meer dan bij de McDonald's.
Qua bloedonderzoek bedoel ik.
Ja, qua menu ook, wat je allemaal kan kiezen. Ja, want jullie doen dan zo'n bloedonderzoek en jullie interpreteren het ook. Want jij bent arts en de mensen waar je mee samenwerkt hier ook. Ja. Want jullie hebben nu een team van...
Ja, we zijn met 10 mensen intussen. Oh. Daar zit ook een diëtist bij, een psycholoog, en we hebben een IT'er en we hebben een aantal artsen en een verpleegkundige. Dus het team is intussen best groot.
Ja.
En we begonnen met 4. En we zijn nog geen jaar open. En ik denk dat het aantal wel zal blijven groeien. Omdat we een grote vraag hebben. Dus als we kunnen groeien, dan gaan we dat ook zeker doen. Wij zijn geen bloedwaardetest of labplusarts of een andere particuliere instantie die alleen bloedonderzoek doet voor het overkiepen van de uitslagen. Wij geven altijd uitslagen in een medische context. Dus er is een vraag, ik ben moe of ik heb last van opvliegers of ik ben somber, noem maar wat. Of de vraag kan ook zijn, ik ben gewoon benieuwd naar de stand van zaken in mijn gezondheid. Oké. En dat is een medische vraag en daar gaan we antwoord op geven met behulp van bloedonderzoek. Dus het is niet, hier zijn je waardes, zoek het uit met een automatisch gegenereerd tekstje. Wij interpreteren altijd met tekst en uitslag. En dat maakt, denk ik, ons in die zin uniek, dat dat nergens anders met deze kwaliteit en interpretatie en toelichting te vinden is. Omdat de meeste dokters die zitten in een ziekenhuis of in een huisartsenpraktijk en die werken niet op deze manier.
Ja, in Nederland gaat het gewoon nou eenmaal niet zo makkelijk als je zegt van ik wil mijn bloed laten prikken. Nee. Dat is echt hoofdpijn. Ja, ik heb zelf en, wel eens geprobeerd bij de dokters niet te doen.
Nee, maar dat heeft ermee te maken dat de huisarts een poortwachtersfunctie heeft en die doet alleen dingen die noodzakelijk zijn binnen de onder de vlag van de zorgverzekering. En als jij gewoon een interessevraag hebt of nieuwsgierig bent, ja, dan mag je niet zomaar dat voor jouw verzekering afnemen.
Ja.
En dat is het nadeel aan onze kliniek. Wij zijn onverzekerd, omdat ja, een kliniek die zich richt op de schadebeperking van anabole gebruikers, dat is voor een verzekering niet heel interessant. Want het zijn er veel te veel. Dus dat wordt een heel groot prijskaartje. En ten tweede, ja, zij zeggen ook de anabole gebruikers die gebruiken dat, willen ze weten, ze moeten dat misschien maar gewoon niet doen.
Ja.
En daar kunnen we nog een heel lang gesprek over hebben. Want ja, rokers roken ook en die kunnen wel stoppen met rokenprogramma's volgen, et cetera. Maar dat is een beetje de stand van zaken nu. Ja. Maar dat betekent dus wel dat je je zonder al te veel tekst en uitleg dat bloedonderzoek kan regelen, als er maar een goede reden is. Maar je betaalt er wel zelf voor.
Ja. Oké, okay. Nou, thanks voor de uitgebreide uitleg in ieder geval. We gaan het vandaag hebben over een paar onderwerpen die uit het bloed voortkomen. Een van degenen die bovenaan mijn lijstje staan is testosteron.
Oh.
Hoe wordt
geen verstand.
Zegt de endocrinoloog. Hoe werkt testosteron voor ons lichaam en hoe wordt dat in het bloed gemeten?
Een aantal manieren waarop je het kan meten. Het is het hormoon dat uit de testikels komt of uit de eierstokken, want die maken ook testosteron. En bijnieren maken voorlopen hormonen van testosteron. En testosteron heeft natuurlijk allerlei belangrijke functies, waarvan spieropbouw, om er wel eentje te doen, maar wel heel erg belangrijk is. Maar het heeft ook te maken met stemming en het heeft te maken met libido. Het heeft te maken met concentratievermogen, slaapkwaliteit. Dus testosteron is een veelpoot, maar we kennen het natuurlijk vooral als mannelijk hormoon. En als je heel puur biologisch kijkt, wat is de belangrijkste functie van testosteron? En dat is ervoor zorgen dat je eruit ziet als een man.
Ja.
En dat je aantrekkelijk bevonden gaat worden door het vrouwelijke geslacht, waardoor je kan voortplanten. Want uiteindelijk is dat de essentie van ons bestaan, hè? Kind maken. Dus nou ja. En hoe meten we in het bloed? Dat doen we met zogenaamde immunoassays. Dat wil zeggen dat we, er zijn stripjes als het ware waar je je bloed in pipetteert. En die kan dan met een bepaalde enzymatische chemische reactie laten zien hoeveel er van die stof aanwezig is in jouw bloed. Dat is niet exact. Dat is weer, er zijn heel veel immunoassays. Je hebt ze van Siemens en Roche en Philips. En die zijn allemaal een beetje anders. Dus dat betekent ook dat de referentiewaarden bij het ene lab weer net even anders zijn dan het andere lab.
Uh-huh.
Het is maar net alsof je een aantal weegschalen, soms wijken ze een onsje af van elkaar. Je hebt ook de LC-MS. En dat is eigenlijk de gouden standaard. Dat is de meest precieze methode om elk hormoon in het bloed te kwantificeren. Maar is heel duur en staat zeker niet in elk laboratorium. Maar is uiteindelijk wel de meest zuivere manier. En de onze test, wij hebben, ik geloof, ons laboratorium maakt gebruik van de immunoassay van, ik geloof, van Siemens of van Roche, een van de twee. En daar hebben we hele goede ervaringen mee.
Oké. Want je zei ook dat heeft verschillende waardes. Ik heb toen de vorige keer mijn testosteron laten testen, dat kwam op 25 uit. En die range zit dus tussen...
Ja, tussen de 10 en de 30. Het verschilt ook wel weer per levensjaar. Dus het wordt natuurlijk na het einde van het leven toe wordt verschuift het referentiekader een beetje naar beneden.
Mm-hmm.
Dus dat heeft ook met je leeftijd te maken. Maar het was 25 en nu? Wat was het ook weer?
Nee. Dat bewaren we voor de volgende keer. Okay, ik heb slecht geslapen de laatste tijd, jongens. Dus crash test levels. Hey, dan hebben we ook nog naast testosteron hebben we vrij testosteron.
Ja.
Dat komt ook vaak voor in de bloedwaardes. Eigenlijk altijd. Wat is het verschil tussen die twee?
Ja, dat is goed om uit te leggen. Testosteron zit, we meet je in het bloed en dan meet je de hele bak aan testosteron in je bloedbaan. Maar dat zit voor 99% zit het vast aan eiwitten. Aan albumine, dat is een heel groot eiwit dat allerlei vitamines en hormonen draagt, dat onder zijn arm meepakt en meetransporteert. En SHBG, het sekshormoon bindend globuline. En die bindt testosteron heel hecht. En dat testosteron dat vastgeplakt zit aan die eiwitten, dat is niet vrij. Dus dat kan niet vanuit het bloed de cellen in naar het DNA om daar allerlei genen aan en uit te zetten.
Uh-huh.
Dus waar we eigenlijk in geïnteresseerd zijn is het vrije testosteron. Welk percentage of welke hoeveelheid van de totale testosteron is ongebonden aan die eiwitten? En even heel kort op de bocht, als je weet hoeveel je van die eiwitten hebt, weet je hoeveel van de testosteron daar vastplakt en welk deel dus vrij is. Dus als je vrij testosteron wil meten, dan is dat een berekening waarbij je de totale testosteron invult, de SHBG en het albumine invult. Dus als je die drie meet, dan kan je je vrij testosteron uitrekenen. Je kan hem ook direct meten, maar dat is heel ingewikkeld met een hele kostbare techniek en dat doet eigenlijk niemand meer. Dus de berekening is prima. Dus een vrij testosteron meet je niet, maar bereken je op basis van die drie waardes.
Ah, okay.
En dat zegt het meer dan het totaal testosteron. Dus iemand met een totaal testosteron die net aan de onderkant zit, zou je kunnen zeggen, oeh, dat is tekort. Maar als die heel erg weinig van die bindende eiwitten heeft, heeft zij toch een normaal of zelfs hoog vrij testosteron. Dus de een heb je toch ook wel nodig en het ander te begrijpen.
Wat zijn positieve bijwerkingen? Als we dan kijken tussen de positieve bijwerkingen van testosteron en vrij testosteron, waar zit het verschil dan in? Of hebben ze allebei soortgelijke positieve bijwerkingen?
Nou ja, als je echt moet kijken naar welke van die twee doet nou zijn werk, dan is dat het vrije testosteron. Uiteindelijk draait het daarom. En het vaak wordt het totaal testosteron gemeten, omdat dat SHBG bijvoorbeeld niet door het laboratorium bepaald kan worden. Dat is niet in elk laboratorium heel makkelijk om te doen. En dan gaan we uit van totaal testosteron. En vaak klopt dat ook wel. Ik bedoel, het SHBG is vaak wel een beetje rond het gemiddelde. Maar als die heel afwijkend is, dan ga je dus de mist in bij het interpreteren van totaal testosteron. Dus het liefst meet je vrij testosteron. Is wel weer wat kostbaarder. Dus nou ja, goed. Kostenafweging, et cetera.
Oké. Ja, begrijpelijk. Want wat zijn eigenlijk de bijwerkingen van een laag testosteron?
Dat is
misschien ook laag vrij testosteron. Want er zijn natuurlijk steeds meer onderzoeken die naar voren komen dat het gemiddeld testosteron van de man aan het dalen is. De oorzaken kunnen overal liggen. Tekort aan slaap, xeno-oestrogenen, et cetera. Noem het allemaal maar op. Maar wat zijn de voornaamste kenmerken daarvan?
Vermoeidheid, verlies of gebrek aan libido. En daaruit voortvloeiend vaak ook erectieproblemen. En mindere stemming, futloosheid. Niet lekker in je vel zitten, pessimistisch zijn. Soms ook slecht te slapen. Of minder concentratievermogen, wat dan weer samenhangt met de vermoeidheid bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk het belangrijkste cluster aan klachten van een laag testosteron. Pas op, komt bij heel veel mannen voor. Ook zonder dat er een testosteronprobleem is. Dus het overlapt. Hè, dus het wil niet iedereen die luistert denkt, hey, maar ik ben ook moe. Dus ik heb prima om een keer te testen. Lijkt me een goede zaak. Maar als die normaal is, hou je blik open. Kan ook met andere dingen te maken hebben. Als jij slecht slaapt, je testosteron is nog steeds goed. Dan ben je misschien moe omdat je slecht slaapt.
Ja.
Dus is het ook makkelijker dan je denkt.
Ja, precies. Dan zien mensen vaak als de tegenhanger van testosteron, omdat vrouwen dit heel veel bezitten, oestrogeen. En ik spreek het uit als oestrogeen, maar je spelt het als oestrogeen.
Ja.
Hey, weer wat geleerd, hè? Maar vrouwen hebben ook testosteron en mannen hebben ook oestrogeen.
Ja.
Oestrogeen, waar is dat goed voor?
Dat heeft... Al bij mannen bedoel je dan?
Laten we beginnen bij mannen.
Ja, nou ja, testosteron wordt omgezet in oestrogeen. Dus het een leidt tot het ander. Oestrogeen kan niet bestaan zonder dat testosteron daar heel even op zijn minst tussen heeft gezeten als hormoon. Oestrogeen heeft ook allerlei belangrijke functies op onder andere de bloedvaten. Het heeft een versterkende invloed op je botten. Het heeft ook zeker invloed op je temperatuurhuishouding, op je cognitief functioneren. Dus ook een tekort aan oestrogeen, maar vaak gaan die dingen hand in hand. Want als testosteron stijgt, gaat het oestrogeen mee. En als testosteron daalt, gaat het oestrogeen ook omlaag. De enige verandering die kan zijn, is wanneer de omzetting versnelt van testosteron naar oestrogeen. Dan heb je minder testosteron, want er wordt meer in omgezet. En je hebt meer oestrogeen, want er wordt meer omgezet. En dat zien we vooral bij mensen met meer vetmassa.
Hey, sorry dat ik deze aflevering onderbreek, maar deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Body & Fit. En dankzij de sponsoring van Body & Fit kunnen jullie deze content gratis aan blijven bieden. Wil je nou bij Body & Fit bestellen, staat er een kortscode in de app of op sportpoeder.nl. Dus dan bespaar jij weer lekker en geniet lekker verder van deze aflevering.
Ah, oké. En dat is ook meteen een van de grootste verklaringen van waarom zakt de testosteron in onze maatschappij.
Overigens.
Omdat we allemaal met elkaar dikker worden. En dus meer testosteron
mag je niet zeggen.
Onze lean body mass neemt ten opzichte van ons totale lichaamsgewicht significant af.
Zo, dat vind ik een hele mooie dokterse verwoording.
Je bent gewoon dik. Nee hoor, dat zou ik nooit zeggen tegen een patiënt.
Oké. Okay. Hey, en verder, wat zijn de risico's van een laag oestrogeen? Want bij mannen denken ze altijd laag oestrogeen is goed. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn.
Nee, nou ja, goed, een heel laag oestrogeen betekent meestal dat je dus ook een heel laag testosteron hebt.
Ja.
En dan denk ik dat daar even de focus op moet komen te liggen. En als je dat zou kunnen herstellen, dan is dat ook beter. Als je nou kunstmatig die omzetting kan remmen, dat kan. Met medicatie kan je iemands omzetting van testosteron naar oestrogeen remmen. Waarmee de testosteronspiegel stijgt en de oestrogeen daalt. We gebruiken dat wel eens om te testen hoeveel beter voel je nou met wat extra testosteron. Voordat we echt testosteron gaan gebruiken. En een te laag oestrogeen kan waarschijnlijk toch een risicofactor zijn voor hart-vaatziekten. En kan leiden tot botontkalking. Ik denk dat de botten en de bloedvaten het meeste last hebben van een tekort aan oestrogeen.
Okay. En als vrouwen een tekort aan oestrogeen hebben, kan dat überhaupt?
Hetzelfde probleem. Ja, dat kan. Nou ja, ja, elke vrouw die de overgang door is, heeft een tekort aan oestrogeen. Heeft gewoon een testosteron of een oestrogeen van bijna nul. En een teveel aan oestrogeen, dat kan. Je kan vrouwen in een fertiliteitsbehandeling hormonen geven waardoor ze heel veel oestrogeen gaan maken, zodat ze dan misschien een eisprong hebben en dan geschikt zijn voor bevruchting. En die kunnen dan een ovarieel hyperstimulatiesyndroom. Dan blazen ze helemaal op met vocht. En dan kunnen ze zelfs tot hartfalen aan toe problemen krijgen. Maar dat zijn hele kunstmatige omstandigheden. Dus een teveel aan oestrogeen bij vrouwen, dat is niet in een normale toestand echt een probleem.
Is er, dat schiet me eventjes te binnen, want jij zegt van nou ja, vrouwen in de overgang hebben vaak een oestrogeen van bijna nul. Ja. Is er een verband tussen, de overgang, dus dat je eigenlijk dat je oestrogeen heel laag is en dingen zoals bijvoorbeeld depressie.
De depressie komt vaker voor in de periode rond de overgang.
En heeft dat te maken met die hormonen?
Ja, dat zal waarschijnlijk een rol spelen, maar dat is heel erg moeilijk om uit te kristalliseren, omdat alle vrouwen uiteindelijk door die overgang gaan. En omdat er heel veel factoren in het leven van een vrouw op dat moment kunnen spelen die een depressie in de hand kunnen werken. Het is niet zonder meer bewezen dat als je vrouwen hormoontherapie geeft, waardoor ze die dip in oestrogenen niet krijgen, dat ze daardoor minder depressief worden. Want hormoontherapie lijkt vooral heel erg goed te werken tegen opvliegers. Dat is eigenlijk de belangrijkste reden. Maar anekdotisch en in mijn ervaring is het denk ik wel zo dat bij een belangrijk deel van de vrouwen hormoontherapie, dus het niet hebben van een tekort aan oestrogeen, wel stabiliserend kan werken op de stemming. En dus misschien een depressie kan voorkomen.
Ja.
Dus ik geloof dat er een verband is, alleen het is heel onduidelijk hoe sterk dat verband is en dat verschilt heel erg per persoon. Ja.
Is het de overgang de laatste jaren een groter probleem aan het worden?
Nee, het is al heel lang een probleem. Het is eigenlijk een probleem geworden sinds de mens langer leeft dan de overgang.
Oh, normaal ging ze toen gewoon dood. Ja.
Toen de levensverwachting 40 jaar was, hadden vrouwen geen last van de overgang, want ze kwamen niet zo ver.
Ja, okay.
Ze hebben nooit dat level uitgespeeld, zeg maar, voorbij die leeftijd. Het is denk ik in de afgelopen 100 jaar altijd een probleem geweest. De overgang is met hormoontherapie goed te behandelen. Er zitten heel veel haken en ogen aan, dus je kan zeker niet zeggen dat dat zonder meer altijd goed of slecht is. Maar het heeft wel lang geduurd voordat hormoontherapie voor vrouwen in de overgang wat meer geaccepteerd is geraakt.
Uh-huh.
En dat is nu veel meer, zeker in Nederland, een beetje achteraan aan het hobbelend, is dat wat meer geaccepteerd geraakt. En ik denk dat veel problemen die met de overgang te maken hebben, daarmee te behelpen zijn. Maar de keerzijde is, het is ook wel heel erg makkelijk om alles op de overgang te schuiven. Dus ik geloof wel dat er heel veel vrouwen zijn rond de 50 die allerlei problemen redelijk eenvoudig kunnen toeschrijven aan de overgang. En dat hoeft echt niet altijd zo te zijn. Soms is het ook een makkelijke scapegoat of zwarte schaam van ja, nu laat ik dit uit mijn handen vallen. Ja, ik ben in de overgang. Ik heb de pannenkoeken laten aanbranden. Ja,
ben ook in de overgang. Ja, oké. Okay. Maar zou jij als arts zijn, zou jij voor vrouwen in de overgang met klachten aanraden om eventueel bloedwerk te laten doen of eventueel hormoontherapie te overwegen?
Ja.
Oké. Okay.
Ja.
Nou ja, ja. Mocht jij toevallig een groeimaat uit de community zijn of iemand kennen die problemen heeft met de overgang, je kan bij de Android Health Clinic terecht. Of ja, bij je huisarts. Denk je dat je daar een goede doorverwijzing krijgt? Of niet? Ja, gewoon een eerlijke vraag.
Ik denk dat het bij heel veel huisartsenpraktijken goed loopt. Dus je kan met de overgangsklachten naar je huisarts. En sommige huisartsen zijn er behendig in, sommige niet. Je kan verwezen worden naar een overgangspolie of spreekuur. Bij de gynaecologie zit dat. En daar word je wel of niet goed geholpen. Wij krijgen ook veel vrouwen rond de overgang. En die krijgen we vaak omdat ze of niet gehoord of verwezen willen worden. Uh-huh. Of wel verwezen zijn, maar niet goed geholpen zijn. En dat zit hem vaak in... het is of optie A, hormoontherapie op deze manier, of niks. Uh-huh. Dus het is niet echt personalized. En we krijgen ook heel vaak de vraag voor testosterontherapie bij vrouwen. Dat is iets wat in Nederland nog niet echt een plek heeft gevonden. En,
ja, want dat valt een beetje onder het kopje TRT, denk ik. Dan
ja,
toch?
Maar dan wel voor vrouwendoseringen. Ja. Dus het gaat echt om hele kleine beetjes. En dat heeft in andere landen wat meer al een plek gekregen. En het is ook niet zaligmakend, maar er zijn best wel wat vrouwen die daar heel wat profijt van hebben. En dat is niet een vraag waarbij je met een verpleegkundig specialist op de overgangspolie of met je huisarts een gesprek over kan voeren. Ze zijn er wel, maar meestal kan dat niet.
Ja.
En die vrouwen komen dan toch even bij ons om te vragen, goh, hoe vinden jullie dat? En zullen we dat eens een keer uitproberen?
Ja. Ja, grappig voor een kliniek die is ontstaan voor het helpen van mensen die anabole steroïden gebruiken om dat preventief te behandelen, dat je dan toch ook dames in de overgang helpt.
Ja.
Dus denk ook wel een realisatiepuntje hoe belangrijk hormonen zijn.
Ja, nee, zeker. Ja, zeker.
Okay. Dan nog iets anders wat vrij belangrijk is, wat ik vaak hoor bij bodybuilders, wat ze in de gaten moeten houden in hun bloedwaarden, is het hematocriet.
Ja.
Kan je uitleggen wat dat inhoudt?
Hematocriet is eigenlijk vooral de maat voor in jouw bloed bestaat uit cellen en uit water, plasma, even heel kort door de bocht. En iets minder dan de helft is bloedcellen en de andere helft of iets meer dan de helft is plasma. En de verhouding daarvan zegt iets over de vloeibaarheid of de dikte van je bloed. En bij testosterongebruik stijgt het hematocriet omdat testosteron leidt tot EPO-productie. En EPO is dat hormoon dat de rode bloedcelproductie aanzwengelt.
Uh-huh.
Maar dat gaat redelijk ongecontroleerd. Dus het hematocriet kan echt voorbij de helft. Dus richting 55-60% gaan. En dan wordt het bloed stroperiger. En dat is niet letterlijk dat als je een wond hebt dat er dan stroop uitkomt. Het gaat om hele subtiele verschillen, maar die wel dag op dag door je lichaam gaan en iets meer kans geven op trombose, klonteringen van bloed of hart- en vaatziekten. Dus wij zien dat wel als risicofactor voor gezondheidsproblemen.
Okay.
En dat zie je buiten de context van anabole gebruik niet zoveel. Dan zit er vaak een ziektebeeld onder. Als het met hormonen te maken heeft, heeft het vaak met testosteron te maken.
Ja.
Testosteron gebruik. Ja.
Okay. Dus dat is niet iets waar de gemiddelde gym rat, om maar zo te zeggen, zich zorgen om hoeft te maken.
Zolang je geen hormonen gebruikt als prestatiebevordering, zou je er ook waarschijnlijk niet mee te maken krijgen.
Al gebruik je dus wel kunstmatige hormonen, PED's of anabole steroïden, gewoon je bloed laten testen.
Ja, zeker.
Absoluut. Ja, dat is denk ik ook wel een van de belangrijkste boodschappen die wij constant geven. Dus stay safe. Dan nog het laatste onderwerp wat ik wil behandelen. Is toch altijd wel iets wat waar een stigma omheen hangt. Is, ik denk ook wel vaak bij anabole gebruik, is de leverwaardes. Mm. Want dat kan je ook uit je bloed terugzien, volgens mij. De toxiciteit van je lever, of de non-toxiciteit. Hoe wordt dat gemeten?
We meten leverenzymen. Dus je moet het je zo voorstellen dat in de lever, dat is een soort chemisch kruispunt. Een enorme fabriek. Die enorm ingewikkeld in elkaar steekt. We kunnen alle organen wel we kunnen het hart goed vervangen, we kunnen een long vervangen, een beetje wel. We kunnen een nier vervangen. Maar een lever vervangen, dat is echt praktisch onmogelijk, omdat het zo'n complexe en ingewikkelde machine is. En één van de chemische processen die in de lever plaatsvindt, is het omzetten van aminozuren. En de enzymen die daarvoor gebruikt worden, die gebruiken we dan als maat voor leverschade. Want als die levercellen uit elkaar vallen, dan stijgen die enzymen in het bloed. Maar heel veel meer is het ook niet. Dus het geeft maar een klein stukje informatie. Maar het is wel algemeen genomen zo dat als de lever echt irritatie ondervindt, vervet is of ontstoken is, dan zie je die leverenzymen in het bloed stijgen. Het probleem is alleen dat die enzymen ook in andere weefsels voorkomen. In spiercellen bijvoorbeeld. Dus als je zware trainingen doet, dan komen er ook leverenzymen in het bloed, maar die komen dan eigenlijk uit spiercellen.
Ah, okay.
En dan denk je, ik heb iets aan mijn lever. Maar dat is dan dus niet zo. Dan heb je gewoon een zware workout gehad in de dagen ervoor. En je kan dat wel, dan heb je die twee enzymen die we meten, die zijn dan in een andere verhouding tot elkaar. En je kan ook spieren, CK, creatine kinase, kan je meten. Dus dat, dat kan je wel onderscheiden, als je daar goed naar kijkt. Okay.
Zijn er nog andere waardes die ik gemist heb, die best wel een grote rol spelen bij het bloed meten, om maar zo te zeggen?
Cholesterol. Dat cholesterol. Is een stokpaardje. Ja, cholesterol is een hele belangrijke parameter om te meten. En dat komt omdat dat heel erg veel zegt over jouw risico op gezondheidsproblemen later.
Public enemy number one.
Ja, bijna wel, ja. Ja, tenminste, er zijn heel veel factoren die jouw gezondheid op lange termijn bepalen, maar deze snappen we heel goed en we kunnen dat heel erg goed manipuleren. Dus het is ontzettend interessant om dat voor jezelf te weten te komen. Plus, er zijn heel veel mensen die een heel hoog cholesterol hebben en dat helemaal niet weten. Dat is vaak genetisch bepaald. Het leefstijl heeft een belangrijke invloed, maar genetica misschien nog wel meer.
Ja.
Dus als jij super gezond bent, kan je nog steeds een heel lelijk cholesterolprofiel hebben. Dus dat vind ik altijd wel heel erg de moeite waard om te meten.
Ja, ja. Oké. Nou, ik denk dat we toch weer een hele goede kwalitatieve podcast hebben neergezet. Diederik, dankjewel weer voor jouw wijsheid en voor jouw kennis. Nou, nogmaals, wil je voor een bloedtest terecht, kan je bij de Android Health Clinic bij Diederik terecht. Vond je dit nou een waardevolle podcast en vinden jullie het nou leuk dat we vaker ingaan op dit soort onderwerpen die wat specifieker zijn? Laat dat dan eventjes weten in de DM of in de comments als je dit via YouTube aan het kijken of luisteren bent. Dan gaan we dat realiseren in de toekomst. Vergeet geen blauw duimpje achter te laten. Ben je nou via Spotify aan het luisteren, laat eventjes 5 sterretjes achter. Klik op de abonneerknop op YouTube. Klik op de like knop op Spotify. Vergeet de Android Health Clinic niet te volgen. Vergeet ons niet te volgen. En ik wens jou een hele goede dag nog verder. En Diederik, bedankt. Ciao.
Hey yo, die korting is lit. Alle mensen worden fit. Full body workouts of gesplit.
Jouw supplementen voor de laagste prijs? Check die sportpoeder app, want
die korting is lit.
Vergelijk en maak de beste keuze voor je sportsupplementen.